Shabbat shalom, goedemorgen iedereen. Ik heb Parashat Teruah mogen voorbereiden. En zoals we hebben gehoord in de lezingen gaat het eigenlijk over geven. Het gaat over voorbereiden en het gaat over delen. En als we de kern van vandaag zouden moeten samenvatten, gaat het eigenlijk over het hart. Het delen van het hart, jouw hart, wat er in jou gelegd is, met je omgeving. En zou je zeggen, ja, maar ik lees dat helemaal niet, Daniel. Nou, dan probeer ik jullie daarin mee te nemen vanmorgen, komend half uur, om onze ogen misschien daarvoor te openen. Teruma betekent graven, hè, zou je kunnen zeggen, offergaven. Maar als we het woord teruma vanuit het Hebreeuws vertalen, dan betekent het eigenlijk een vrijwillige gave. Vrijwillige bijdrage voor ouders op school, hè. Dus tussen haakjes vrijwillig. Ze vragen wel een bepaald bedrag vaak, maar goed. Hè, het is vrijwillig. Dus je zou als ouders kunnen zeggen dat je het niet doet omwille van een bepaalde situatie of dat je er zelfs iets bovenop legt. En dan denken wij direct aan geld. Maar de teruma die God vraagt is... Ik wil in jullie midden wonen. Willen jullie iets van jezelf afstaan, iets van je bezit, om dat te realiseren? Het werd dus niet gevraagd, één grote geldschieter, één grote vrijgevig persoon, die heeft heel die miskan voor elkaar gekregen. Nee, het was een beroep op Kol Yisrael, op heel het volk. En daar leert God ons al in, daar leert de Torah ons al in, als wij Gods koninkrijk bewandelen... Dan is dat niet een eenmanszaak. Dan is het dat een gezamenlijk iets. En wij allen zijn daarvoor verantwoordelijk. En een vrijwillige gave houdt ook in dat het niet moet. God verplichtte niet alle Israëlieten om dit te doen. Nee, het was een vrijwillige gave. En God wist al van tevoren, ik vraag dit en er gaat genoeg binnenkomen om die Mishkan te bouwen. Dus het begint eerst met de oproep, wil jullie geven die taruma, die vrijwillige gave? En ergens in volgens mij vers 8 zegt hij pas, want ik wil een huis in jullie midden bouwen. Anibetugam, het welbekende Anibetugam. Ik wil in jullie wonen, zegt hij dan eigenlijk. Ik wil niet in jullie midden wonen, ik wil in jullie wonen, ik wil bij jullie zijn. En dat is dus niet gratis. Dat vraagt een vrijwillige gave en ik wil eigenlijk zeggen ook overgave. Wat hier ook centraal staat is de vrije wil van de mens. God wil geen geforceerde dienaren. Mensen die hem dienen omdat hij God is en hij aanbeden wil worden. En als je het niet doet, puntje, puntje, puntje. God wil vrije dienaren, dienaren die hem... dienen omdat ze van hem houden. En als we wat commentaar erbij halen van de rabbijnen, dan is er een commentaar die zegt, die teruma wordt eigenlijk verbonden aan drie elementen van de Mishkan. De eerste is een teruma, een vrijwillige gave voor de zilveren ringen om de doeken van de Mishkan op te hangen. De tweede is een teruma voor het altaar. En de derde was een teruma voor de benodigdheden en details van de Mishkan. Dat is een heel breed begrip. Dus je zou het kunnen verdelen in de Mishkan zelf, de omheining, het offergedeelte en de details. De dingen die je eromheen nodig hebt, zo gezegd. En eigenlijk... zien we dat er vele aspecten bij horen. Dus als we het hebben over de details van de Mishkan, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de omheining van de Mishkan. Je kan denken aan het goud voor de menorah. Want geloof me, er staat een menorah in Jeruzalem. Die menorah kost 1 miljoen euro om dat bij elkaar te krijgen. Nou, dat is niet één gevertje, ik geef 1 miljoen euro. Het is bij elkaar gelegd goud, wat bij elkaar vormt die grote menorah. Dus iedereen gaf een gedeelte voor, nou, bij wijze van de menorah of bij wijze van het reukofferaltaar op bewijzen van die zilveren ringen. En God doet een oproep. Hij zegt in Shemot 25, Exodus 25 vers 1 en 2, Adonai sprak tot Moshe, spreek tot de Bnei Israël, de kinderen van Israël, dat zij voor mij een teruma afzonderen van een ieder wiens hart hem daartoe aanspoort. Dus voelde je die aansporing niet? Ja, dan moest je niet voor de show even gaan geven, kijk nou mij, is mij ook maar op de lijst, ik geef tientje meer als mijn buurman. Nee, het was een hartskwestie. Geven is een hartskwestie. En dit onderwerp komt regelmatig terug in heel de Bijbel, heel het woord van God, dat we moeten geven, niet vanuit een moeten, maar vanuit relatie. En wees niet bang, dit is geen oproep om meer te geven hier in deze synagoge, dit is een hartskwestie. Dus elke man moet vrijwillig met zijn hart geven. Het Aramees, de Targum Jonathan in dit geval, die laat in deze tekst iets anders zien. Die vult wat aan, wat ons mogelijk aan het denken mag zetten. De Targum zegt, iedere man zal met een gewillig hart geven en niet met beperkingen. Dus geen beperkingen. Geen beperking in het geven. Geen twijfel van, ja, zal ik het doen, zal ik het niet. Ik heb misschien voor mijn eigen gezin nodig. Komen wij tekort? Heb ik echt wel genoeg zilver? Nee, vrij, echt vanuit liefde, vanuit waarheid. En daarin zien wij dat onze God in alles wat we doen, alle facetten, tot in het dragen van onze kleding, tot in het aanschaffen van onze spullen, tot aan het geven van onze spullen, relatie wil. In overeenstemming met hem mogen wij de dingen doen. De vraag is dus, hoe wil God gediend worden? En wat is onze opdracht in dit leven? Als we kijken in Devarim Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 13, dan staat heel duidelijk aan het einde, voordat Mozes, Moshe sterft, wel nu Israël, wat vraagt Adonai? Wat vraagt hij aan ons? Wat is de opdracht? Wat vraagt Adonai Eloheinu, jouw God, anders van je dan ontzag te hebben voor Adonai je Elohim, om je levensweg te gaan, geheel volgens zijn richtlijnen, zijn Torah, om van hem te houden en om Adonai je Elohim met geheel je hart en geheel je ziel te dienen. En als het staat geheel, dan komt dat terug op die woorden uit de Targum, zonder beperkingen. Zonder twijfel, zonder met één voet in de wereld te staan en de andere voet in het koninkrijk van God. Om je stip te houden aan de geboden van Adonai en zijn mitzvot, zijn wetten, die ik jullie vandaag gebied, voor jullie eigen best wil uit te voeren. Dus wat zouden we kunnen samenvatten als we deze woorden horen? Dan zouden we kunnen zeggen, verbind je aan Hashem en betrek hem in ieder facet van je leven. En geloof me, er zijn altijd facetten in ons leven waar we zeggen, nou, daar is Hashem nog geen koning. Daar is Yeshua nog niet, daar zit hij nog niet op de troon. Er zijn altijd facetten in ons leven waar we aan moeten werken om die diepere relatie met God als het ware te krijgen. En ik denk dat God niet voor niets daar ons bezit in gebruikt. Als hij God iets van ons vraagt, iets wat wij waardevol willen vinden, om dat te delen met anderen, dan komt de aap uit de mouw. Is het ons bezit? Is het zijn bezit? Kun je het makkelijk geven? Ben je eraan gehecht? Waarom ben je eraan gehecht? Waar hecht jij je emoties aan vast? En hoe verbindt dat zich met de Allerhoogste? Dus ons hart, die regelmatig gaat terugkomen, het hart, is ons kompas. Dat is de plaats waar al deze beslissingen, besluiten plaatsvinden. Hoe wij ons verbinden aan deze wereld. En hoe wij daarmee omgaan vervolgens. Het is iets heel bijzonders, althans dat vind ik, dat het eerste woord van de Torah begint met een beet. Het eerste woord van de Torah is?
Bereshit,
juist. En wat is het laatste woord van de Torah? Je mag even kijken. Geen tijd voor. Het moet een half uur. Nee. Yisrael, dus het laatste woord is de Lamed. En samen vormt dat het woord Lev. Dus als we de Torah voor ons hebben, kunnen we dat niet lezen buiten ons hart om. Het moet een transformatie brengen in ons hart. En hart in het Hebreeuws is, zijn ook je gedachten. Dus hart en gedachten zijn één vanuit de Hebreeuwse taal, vanuit het Hebreeuwse denken. Dus we kunnen God dienen met onze gedachten, onze hersenen, maar het moet tevens iets doen met ons hart. Dus het eerste woord van de Torah is Bereshit, het laatste woord is Yisrael. En wat bijzonder is Bereshit betekent aan het begin, en het laatste woord is Yisrael, dus aan het begin was Yisrael daar al in Gods gedachten om die Torah te geven, om vervolgens die Torah over de wereld te verspreiden. Er zit iets bijzonders aan die Torah en aan dat hart verbonden. Want wat zegt profeet Jeremiahu in hoofdstuk 31? Die zegt, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt Adonai. Ik zal mijn Torah in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dus die Torah moet in ons hart zijn. We kunnen niet het verbond van God als platonisch papierwerk zien, studeerwerk. Nee, het is een hartskwestie. Het moet ons transformeren. Zijn woorden moeten ons hart als het ware bewegen. En deze woorden zijn gericht op de toekomst, maar natuurlijk ook op Mashiach. Ze zijn verbonden aan Mashiach, want er is één persoon die ons hart kan veranderen. Ons een nieuw hart kan geven, zoals dat dan wel eens genoemd wordt. Maar feitelijk gaat het over de Torah in ons hart. En dat is Yeshua. Vraag jezelf eens af. Heb ik beperkingen in mijn hart? Dat kan zijn oud verdriet. Dat kan zijn minderwaardigheidsgedachten. Dat kan ook zijn hoogmoed of trots. Tegenovergestelde. Of een bezieling in de situatie. Ik vind het wel goed zo. En die situaties hebben we allemaal wel eens in ons leven, dat we niet de drang voelen, de motor voelen om dieper te gaan in die relatie met God. Ook dat is een hartskwestie. En jij weet waarschijnlijk het beste waar die belemmering ligt. Dus welke beperking zit jou dwars om in vrijheid Hashem, Yeshua te kunnen dienen. Het tweede gedeelte heb ik genoemd, de Torah is leidend vanuit het hart. Dus de Torah aan zich is inspirerend. Kan je ogen openen, maar vanuit het hart is de Torah leidend. In Marcus heeft Yeshua een discussie, of een vraag eigenlijk, Marcus 12 vers 29 tot en met 31, vanuit de schrijver staat er dan, hè, vanuit de schriftgeleerden. En ze vragen, wat is het belangrijkste gebod in de hele Torah? Yeshua doet daar eigenlijk al als eerste van alle oude geschriften na de tempelperiode een uitspraak. Hij zegt, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ja, u heeft waar gesproken. En hij zegt ook, je moet je Hashem lief hebben met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand. Dat zegt Yeshua. Dit is de opdracht die ik je geef. Dit is de kern van Torah. En alle schriftgeleerden beamen dat dit zo is. En weer, daarom legt Yeshua hier een kern vast. Dat als wij geloven in God, in de levende God, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dat dat gepaard moet gaan met een stabiliteit tussen hart, ziel en verstand. Dat het niet iets bovenaan moet staan, maar dat het als het ware gelijkwaardig moet staan tegenover God. Want daar werkt God doorheen om ons te brengen tot dat doel. Maar ik wil nu even dat hart centraal zetten. Lef, je gedachten en je gevoel, zou je kunnen zeggen, je hart. Dit is de kern van het Jodendom, de geloofsbeleidenis, die we iedere dag zeggen. En Yeshua specificeert hier iets in. Dus willen wij lief hebben, zowel elkaar als God, moeten wij stabiel zijn in deze drie facetten. En nu gaan we weer even terug naar Teruma en het commentaar die ik aan het begin van deze drash in het midden mocht leggen. Die drie facetten. En die drie facetten was een truma voor zilveren ringen van de doeken van de Mishkan, een truma voor het altaar en een truma voor de vele benodigdheden en details van de Mishkan. Daar werd een truma drie keer in deze parashat voor gevraagd. Malbim is een rabbijn die een connectie legt tussen de Mishkan en de mens. En hij zegt iets heel bijzonders. Hij zegt dat er een connectie ligt tussen de Aaron Kodesh, de heilige ark, en de hersenen. Want in die ark lagen de stenen tafelen. In die ark lag als het ware de stof om te bestuderen. Omhuld door een veilige huls, namelijk de ark. En boven die ark, daar sprak God met ons. Daar beïnvloedde hij ons. Daar kon hij tot ons naderen. Als we dan de woorden van Yeshua daarbij nemen, heb Adonai lief met heel je verstand, zegt hij toch? Met heel je verstand. En verstand, in dit geval, als we dat dieper uit gaan diepen, dat is dat studeren. Als wij zijn woord studeren, dan kan God spreken tot ons verstand. En ik ben ervan overtuigd, als je een volgeling van Yeshua wil zijn, moet dat altijd gepaard gaan met studie. Ieder op zijn niveau, ieder op zijn level, zeg ik daarbij. Het is geen competitie, het is geen wedstrijd. Maar het is wel nodig. Want geen volk gaat de gronden aan kennis. We hebben kennis nodig. Maar alleen kennis, dat zet ons vast. Dat moeten we delen. Dat moeten we delen. En zelfs een rabbijn die zegt, alle kennis moet je delen, want die kennis is niet van jou. Die kennis is van ons allemaal. Dus als je wegloopt met je kennis, dan heb je een ander probleem. We kunnen ook een connectie leggen tussen het altaar, de Mizbeach, en de ziel. Want wat vroeg God, die gave, die tweede truma was voor het altaar, om eigenlijk op dat altaar te leggen? Dat was niet dat lam. Dat waren niet de ingewanden van het dier wat je geslacht werd. Dat was feitelijk jouw ziel die jij offerde. Eigenlijk was dat de clue van het hele verhaal. Dus dat altaar staat gelijk, zou je kunnen zeggen, aan God dienen met je ziel. En als we kijken in Jesaja 1 vers 10 tot en met 17, daar staat iets heel belangrijks. God dienen, offers brengen. En wat zegt God daar? Wat moet ik met jullie offers, zegt Hashem. Wat moet ik ermee? Vers 1. En vers 11 bedoel ik. En vers 13 zegt, houd op met de zinloze offergaven. Dus God vraagt dan helemaal niet om offers. God vraagt om die ziel. Want hij zegt, ik heb een afschuw van jullie wierook, van jullie moedim, van jullie Rosh Chodesh, van jullie Shabbat. Ik duld ze niet naast al jullie wangedrag. God zegt eigenlijk, als jullie ziel niet in orde is, kun je mij niet dienen. Kun je alles doen wat ik van je vraag. Maar dan is dat zinloos. En misschien komt dit hard binnen. Maar het is wel een kern in het dienen van God. Met heel je verstand, informatie, het spreken, het begrijpen met je hersenen is heel belangrijk. Het moet zich omzetten in daden. Het maken van andere keuze. Dan kun je bij zijn altaar komen. En nefesh is het woord voor ziel in het Hebreeuws. Dat betekent ook leven. Dus jouw leven moet een voorafschaduwing zijn van wie die levende God is. Is dat het niet, en geloof me, ik heb mijn gebieden en jij hebt je gebieden, dan is er werk voor ons aan de winkel. En als laatste, een truma voor de vele benodigdheden en details van de miskan. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het hart. De gedachten van ons hart, die omsluiten alle details. Daar komen de details, de diepste roerselen als het ware naar binnen. Wie heeft het wel eens ervaren? Dat je als het ware denkt met je hart. Er is geen gevoel dat je een besluit neemt met je hart. Dat ga ik niet doen. Niet goed voor mijn gezin. Niet goed voor mij. Onteer God aan mij. Of welke reden dan ook. Dat zijn die details. En Yeshua zegt iets heel moois. Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. Dus die details en al die benodigdheden, dat is waar God eigenlijk vraagt. Truma, voor de shemen, voor de olie, voor de kesef, voor het goud, voor zahaf. Voor al die details vraagt God, spreekt hij het hart aan. Moet je keuze maken in wat jij kwijt wil en wat jij los wil laten om te geven voor het koninkrijk van God. Nogmaals, niet met het pistool, niet onder druk. Niet onder dwang, maar uit vrije wil. En daarom zegt Michelet, Spreuken 4 vers 23, iets heel bijzonders. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je lef, over je hart. Het is de bron van je leven. Er hangen dus situaties van af. Details die je leven lang blijven hangen. Waardoor je niet verder kunt met je leven, op wat voor gebied dan ook. Die je zelf hebt toegelaten door een deur te openen. Je moet over je hart waken. Als je weet dat iets niet goed voor jou is, moet je het niet doen. En dat bedoelt Rabbi Paulus te zeggen met een persoonlijke Torah. Wat voor de een zonde is, is voor de ander geen zonde. Misschien kan ik ergens wel goed tegen, maar de ander niet. Dan zeg ik van, hè, er zijn natuurlijk grenzen vanuit Gods woord. Van, ik kan God daarin dienen en jij niet. Maar dat is je persoonlijke Torah. Dus daarom vroeg God het volk een truma te geven, een vrijwillige gave met het hart. Om daarmee de benodigdheden van zijn tempel, voor zijn mishkan, bij elkaar te brengen. Nogmaals, de drie elementen die ik heb opgenoemd moeten in balans zijn. En mijn vraag aan jou is, ben jij in balans? Ben jij in balans? Hoe dien jij God over het algemeen? Persoonlijk vind ik het fijn om God te dienen met mijn verstand. Om dus te studeren. Om dus woorden tot mij te nemen. En daar dieper in te graven. Maar als ik ze niet deel, dan heeft het geen nut. Dan raakt het vast. En dan groeit het van binnen, maar kan ik het niet kwijt. Dus alles wat je tot je neemt, daar mag je wat mee doen. Yeshua Mashiach zegt iets heel bijzonders aangaande deze woorden in Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Komt naar mij al wie vermoeid is en vrachten draagt, zegt het Aramees. En ik zal jullie rust geven. Mijn juk, mijn Torah, moet jullie op jullie nemen. Leer van mij dat ik verfrissend en zachtmoedig van hart ben, dan zullen jullie rust voor jezelf vinden. Want mijn juk, mijn Torah, is aangenaam en mijn vracht is licht. De Torah van Yeshua, zijn onderwijs, brengt ons verder. Maar we hebben wel één ding daarvoor nodig. We moeten tot hem komen. We moeten dus niet zelf de dingen gaan doen, zelf de opdrachten gaan vervullen. De rabbijnen leggen een connectie dat juk altijd verbonden is met het studeren van Torah. En dat ons moet brengen tot goede keuzes als het ware. En tot complete gehoorzaamheid van God, zegt Pirkei Avot. En Yeshua gebruikt deze woorden, specifiek deze woorden, om bekend te maken dat wij via hem kunnen leren om compleet gehoorzaamheid te tonen aan God. Gehoorzaam te zijn aan God. En waarom is dit nou zo belangrijk? Door ongehoorzaamheid aan God. Dus op de randjes te lopen of om er omheen te lopen, komt dat hart weer in het geding. Het hart, dat is de plaats waar die keuzes gemaakt worden om compleet gehoorzaam te zijn, ja of nee. En als dat verstoord raakt, hebben we altijd een weg terug, natuurlijk. Is er altijd weer een pad om naar terug te keren. Maar het verstoort het doen van Torah, van zijn wil. En het verstoort het bouwen van zijn koninkrijk. Nogmaals, we gaan terug naar het begin. Het bouwen van het koninkrijk is een zaak voor ons allemaal. Is niet een zaak voor mij alleen, geen eenmanszaken. Nee, God doet een beroep op jou en op mij. En dan nu, het laatste gedeelte is truma in ons dagelijks leven. Het is dus vruchteloos als wij Gods woord bestuderen, maar het niet in de praktijk brengen. Dat is niet vruchtbaar. Juist onze omgeving, en wat je omgeving ook mag zijn, mag merken en zien dat jij en ik, dienaren van God zijn. In de Aaron Kodesh lag de Edut. En de Edut was het getuige. En dat getuige was eigenlijk, waren de stenen tafelen. En die stenen tafelen was eigenlijk het bewijs wat God geleverd had voor ons. Wij hebben bewijs nodig. Zijn woord is het bewijs die wij hebben als gelovigen om dieper het verband en het verbond te begrijpen. Maar edut betekent nog iets. Edut betekent ook getuigenis. Het getuigt van wie God is. Het laat zien van wie wij zijn en waar we als het ware naartoe moeten gaan. Als we kijken naar Hebreeën 9 vers 4, daar staat beschreven dat er bepaalde getuigen, bewijzen waren gegeven in die Aaron, die gouden kist, om ons als het ware te overtuigen. Er staat, daar was de gouden wierookvat en de geheel met goud bedekte ark van het verbond. Daarin bevond zich een gouden kruik waarin manna was en de uitspruitende staf van Aaron en de tafels van het verbond. Dus als God met ons spreekt, toont hij als het ware aan ons verstand wie hij is. Maar er is nog iets bijzonders. En dan moeten we eigenlijk naar het deksel van de Aaron Kodesh gaan, naar de Heilige Ark. Er staat is een grote hint verbonden aan dat deksel. En dat gaat over de cherubim, de cherubijnen. Cherubijnen zijn geen engelen. Engelen hebben vanuit Gods woord geen vleugels. Cherubijnen zijn hemelse wezens. Die volgens de rabbijnen het gezicht van een kind hadden, het gezicht van een man en een vrouw. Het vertegenwoordigt dus ons allemaal, toch? Het laat zien dat het om ieder mens gaat, om ieder soort mens, op iedere leeftijd. En als we kijken naar wat er staat geschreven in Shemot 25 vers, hoofdstuk 25 vers 20, dan staat er iets bijzonders over die cherubim op dat deksel van de Heilige Ark. Wezen zullen de cherubim er met de vleugels uitgespreid naar boven, met hun vleugels het deksel overschuivend en hun aanschijn als een man naar zijn broeders. Nogmaals, en hun aanschijn als een man naar zijn broeders gericht naar het deksel, zittende aangezichten van de cherubim. En dit is vertaald vanuit de Naardense Bijbel, die direct vanuit de grondtekst, zal maar zeggen, de woorden vertaalt. Ik heb het ook onderzocht. Er staat dus feitelijk dat die cherubim met elkaar communiceren zoals broeders dat doen. Ze kijken elkaar aan zoals broeders naar elkaar kijken. Ze hebben dus een relatie met elkaar. Hinematof, ze zijn in vrede met elkaar, in shalom. En juist daartussenin sprak God met die cherubim. Juist daartussenin sprak God met Moshe, bedoel ik. Tussen dat broederschap, tussen die compleetheid, daar kon God komen. En wat wil Gods woord hier nou in zeggen? En wat kunnen wij hiervan leren? Dat waar geen compleetheid is tussen broeders, waar onvrede is, waar er haat en nijd is, roddel, kritiek, afbreuk, onvrede in het hart. Maar het kan ook zijn slechte gedachten over jezelf, ontoelaatbaarheid, noem het op. Daar heeft God minder ruimte om te komen. Dus die cherubim die herinnerde ons aan hoe wij als broers en zussen in Mashiach met elkaar mogen en moeten omgaan. Volgens Forno waren de vleugels van de cherubim omhoog gelift om ons te eraan herinneren dat wij ons naar God moeten uitstrekken als wij met hem in contact willen komen. En ook zegt hij dat de gezichten van de cherubim waren gericht naar elkaar, maar ook naar het deksel. En dit herinnert ons eraan dat de Torah Gods bron is, waarvan wij kunnen leren en waaruit wij moeten leven. En hoe wij elkaar moeten dienen. Met andere woorden, het is gericht op elkaar en gericht naar de bron, de kern, de Torah. En Jacob HaTzadik, de broer van Yeshua, Jacobus, die leert ons eigenlijk iets heel bijzonders. Hij zegt het volgende. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt, ik heb geloof, en dan ga ik het even zelf vertalen, maar geen daden. Als je ziet dat je broeder of zuster een jas nodig heeft en je zegt, ga maar lekker warm naar huis, ga maar lekker eten en drinken en zit er maar warmpjes bij, fijne avond. Wat voor geloof heb je dan? Geloof zonder daden is dood. Teruma heeft hij het over. Een vrijwillige gave. Je ziet dat iets nodig is in een situatie. Je ziet dat iets nodig is in iemands leven. Maar je geeft het niet. Dan dien je God niet met je hart. Ik zeg het even heel zwart-wit. We hebben het zo vaak erover, ons hart. Maar God dienen met ons hart heeft te maken met geven. En heeft te maken met het aanvullen van de incompleetheid van jouw broeder of jouw zuster, wat je om je heen ziet. Je kan niet stellen dat als je het weet, dat je kan zeggen, ga maar fijn naar huis en zit er warmpjes bij vanavond. Als jij in je kast kijkt en je hebt genoeg van die spullen, geef het, truma, deel het. Dus om dat samen te vatten, de Torah is leidend vanuit het hart. Daar begon ik mee. Yeshua is degene die ons wil leren compleet en gehoorzaam te zijn. Volledig aan God. De Torah is Gods woord. Het getuigt van wie God is. Het is het levend bewijs, het tastbaar bewijs van wie God is. Wij hebben dat nodig, God eigenlijk niet. En onze broeders, en dat zijn wij onderling, maar ook de mensheid, ieder mens is een kind van God en behoort eigenlijk onze broeder te zijn. Is zijn gegeven om die relatie met God te tonen. Als een moslim naast jou woont en die heeft een tekort aan spullen en je weet, ik heb het, dan kun je God met je hart dienen. Je kunt het geven. Dat is God met je hart dienen. In de details en de benodigdheden. Ik haal hem weer even terug van de Mishkan. Vroeg God, klopte God op het hart. Dus zoals een man naar zijn broeder kijkt en gericht is, zo mogen wij naar elkaar gericht zijn. En naar elkaar luisteren wat daadwerkelijk nodig is in ons leven. Misschien weet je het niet van mij en weet ik het niet van jou. En misschien hoef ik het ook niet allemaal te weten. Maar we moeten onze handen niet in onze zak laten op het moment dat wij het kunnen doen. Daarom zegt Romeinen ons in hoofdstuk 12 vers 10. Toon genegenheid aan jullie broeders. Heb elkaar lief. En geef er voorkeur aan om anderen te eren. Het is een oproep die hij ons geeft. Rav Shaul. Toog genegenheid aan jullie broeders. Heb elkaar lief. En eer de ander. Heb er voorkeur aan. Maak er een sport van. De erecode. We zijn hem totaal helemaal kwijt. Mensen staan niet meer op voor ouderen. Jongeren die zitten in hun eigen wereld. Weten niet meer wat er omgaat in hun omgeving. Wij mogen in deze generatie van telefoons, WhatsApp, Facebook en wat je allemaal wel ook niet hebt. Laten zien dat er een echte wereld bestaat waar God naar verlangt. En tot slot. Ik heb net duidelijk, hopelijk duidelijk proberen te maken en gemaakt dat teruma inhoudt het voorzien in iemands behoeften, verlangens, worsteling, noem maar op. Door datgene te geven wat hij of zij nodig heeft. En in Yeshua hebben wij iets bijzonders. Wij kunnen namelijk iets geven wat geen mens kan geven. Het welbekende in Handelingen, het verhaal over die man. Die vraagt om tzedakah. En Yochanan en Kefa die zeggen, ik kan geen troema doen. Ik heb geen geld of geen zilver. Ik heb het niet. Maar wat ik je geef, geef ik jou in de naam van Adon Yeshua. Sta op en wandel. En die man, die gaat wandelen. En die is zo blij, die gaat naar de tempel. Je zegt, is dat die man die altijd bij die Sifra-poort zat? Is dat die man? Hoe kan dat nou? Hij heeft Yeshua gedaan. Nou, commotie natuurlijk. Maar waar draait dit verhaal om? Dat wij een stap verder kunnen gaan. Een stap verder in het verhaal dan alleen het fysieke. Of de pastorale begeleiding. Nee, wij mogen leren om die handvatten die we van Yeshua hebben gekregen als een teruma in te zetten. En hij heeft dat gedaan voor ons. Zijn talmidien hebben dat gedaan voor ons. En ik geloof dat hij ons ook oproept om dat te doen. Wat deel jij uit? Shabbat shalom.